Goedemorgen, gemeente. Het is een voorrecht om zo weer samen te zijn en ook om samen Gods woord te openen. En dat doen we opnieuw in Matteüs 5, waar we nadenken over de zaligsprekingen, zoals wij ze wel kennen. Of de gelukkigprijzingen die de Heere Jezus heeft uitgesproken. En we hebben er al 3 met elkaar behandeld en we willen deze morgen de 4e overdenken, die we in vers 6 vinden. Maar we lezen eerst met elkaar vanaf vers 1. En ik wil nog een tweede schriftlezing daarop volgend lezen. En dat is uit Romeinen 9, maar eerst Matteüs 5. Daar lezen we als volgt. Toen Jezus de menigte zag die hem volgde, redelijk aan het begin van zijn bediening, toen ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en hij onderwees hen en hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. En dan komt ons tekst. Vers zalig zijn zij die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En dan nog een kort stukje uit Romeinen 9, vanaf vers 30. De tekst gaat over gerechtigheid, hè? Zalig. Gelukkig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En in Romeinen 9, ik zal daar zo op terugkomen, wordt ook gesproken over gerechtigheid. Romeinen 9, het laatste stukje, vers 30. Een soort van slotconclusie die Paulus trekt, naar aanleiding van het voorgaande wat hij heeft onderwezen. En dan zegt hij, wat zullen wij dan zeggen? Nou dit, dat de heidenen, zijn de volkeren rondom Israël, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, toch gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, die is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Nou, omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Tot zover dit gedeelte. Zullen we nog met elkaar kort bidden? Hemelse Vader, we staan op het punt om de woorden van uw Zoon, de Heer Jezus, te overdenken. En dat brengt zo'n gewicht met zich mee. Om recht te doen aan wat Hij heeft gesproken. En we bidden dat u ons zult helpen. Dat u mij zult helpen om recht te doen aan uw woord. Om het helder en duidelijk te verklaren en te brengen. En help ons ook met luisteren, Heren. Dat als er belemmeringen zijn, dat u die belemmeringen wegneemt. En dat het woord ook echt in ons hart kan landen. Niet omdat het mijn woorden zijn, of woorden die wij hebben bedacht, maar omdat het uw woord is, Heer Jezus. Ja, bidden we echt dat het zijn kracht zal doen. En we danken u ook heel hartelijk, Vader, dat u uw woord heeft gegeven. Dat u mensen in beweging heeft gezet, 4 evangelisten, die de woorden van de Heer Jezus ook hebben opgetekend. En dat wij die, zoveel jaren later, ja, hebben op papier. En dat we die mogen uitspreken naar elkaar en daarover na mogen denken. En we bidden ook echt dat dat iets zal doen in ons hart en in ons leven. Zoals dat al duizenden jaren, 2000 jaar, honderden jaren gebeurt. Woorden die zoveel kracht hebben. Die mensenlevens zo veranderen. Waarvan we kunnen getuigen. Zoveel van ons hier aanwezig. Uw woorden hebben kracht. En we bidden dat dat deze morgen opnieuw geproefd en gesmaakt zal worden. Voor uw glorie, Heren. En in Jezus' naam. Amen. We denken dus na over vers 6. Gelukkig, zegt Jezus, hij prijst hier de mensen gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Nou, ik herinner me nog. Ik herinner me niet heel veel uit mijn kindertijd. Soms komen er van die flarden terug. Maar ik herinner me nog wel één gebeurtenis. Dat was dat we aan het winkelen waren in Veenendaal met mijn ouders. Ik denk dat ik een jochie van 5, 6, 7 was. Misschien 8, ik weet het niet precies. Maar ik heb een gruwelijke hekel aan winkelen, nog steeds. En dat had ik toen ook, denk ik. En ik had heel erg dorst toen we door het centrum heen liepen. En ik zat er nog even over nadenken. Was dat nou echt dat ik zo'n dorst voelde? Of was het meer aanstelleritis? Zoals ik bij mijn kinderen ook wel eens heb. Dat wordt dan heel groot of zo in gedachten. Maar bij mij was dat een heel groot ding. Ik kon maar aan één ding denken. Dat is, ik wil drinken, drinken, drinken. En dat liet ik duidelijk merken. Ik gilde volgens mij alles bij elkaar. Ik heb gehuild en gekrijsd en de aandacht gevraagd. Want ik wilde drinken. En nu is het zo dat mijn ouders nogal zo waren van, we nemen dingen zelf mee. Als we een dagje uitgingen, dan werden er zelf broodjes gesmeerd, 's ochtends en meegenomen en drinken meegenomen. We kochten nooit ergens iets, want dat was te duur. Maar ja, mijn ouders hadden geen drinken bij zich en ik wilde drinken. En ze hadden dus een jochie die daar heel hard om schreeuwde. Dus uiteindelijk, ik kan me nog herinneren dat we volgens mij bij de V&D of bij een restaurant in ieder geval, kocht mijn vader voor mij een glas appelsap. En ik heb dat glas appelsap mocht ik opdrinken. En dat was heerlijk. Dat weet ik echt nog, dat ik dat opdronk. En dat was zo verkwikkend. Dat was het lekkerste glaasje appelsap in mijn leven. Ja, dorst. Daar gaat ook dit vers over. Hè? Zalig, gelukkig zijn die mensen, zegt de Heer Jezus, die hongeren en die dorsten naar de gerechtigheid. En wat ik wil doen deze morgen met u is dat we, zoals we de vorige versen ook hebben behandeld, dat we dat vers soort van uit gaan pakken. Ik denk ook dat dat mijn verantwoordelijkheid is als prediker. We hebben het natuurlijk best wel vaak met elkaar over dat we met elkaar willen dat we een bijbelverklarende prediking, dat klinkt vanuit hier. En ik denk dat dat ook echt heel kostbaar is en nodig is. En dat is eigenlijk wat ik wil doen. Ik wil deze tekst uitpakken en verklaren samen met u. En daarover nadenken. Zodat we ook echt begrijpen wat Jezus hier bedoelt. Deze zaligspreking volgt op 3 zaligspreken die hij eerder heeft uitgesproken. Hè? En ik heb al eerder gezegd dat dat geen willekeurige volgorde is, maar dat dat op elkaar volgt. Dus dat het een logische volgorde is. De Heer Jezus zegt, oh, hoe gelukkig ben jij, bent u, als je arm van geest bent, want dan is het koninkrijk voor jou, als je je behoeftigheid inziet en erkent, dan prijst Jezus je vanmorgen gelukkig. En hij prijst ons ook gelukkig, en dat vloeit daar een soort van uit voort, dat we onze behoeftigheid, onze afhankelijkheid inzien, dat we God nodig hebben, dat we het zelf niet kunnen, het arm van geest zijn. Daaruit voortvloeit de tweede zaligspreking, dat hij zegt, oh, hoe gelukkig ben je als je treurt. En daar hebben we ook over nagedacht, hoe paradoxaal dat is. Hè? De wereld die zou je nooit gelukkig prijzen als je treurt. Maar Jezus zegt, oh, hoe gelukkig ben je deze morgen als je treuren kent in je leven, over je zonde, over je tekortschieten ten opzichte van God, dat je niet rechtvaardig staat voor God. En over, ik denk ook dat je dat nog wel breder kan trekken, gewoon over de zondigheid van de wereld, het zo ver weg zijn van Gods doel en Gods bedoeling. Oh, hoe gelukkig zijn we als we dat erkennen, als we dat inzien en als we dat, als we daarover kunnen treuren. En daaruit voortvloeit, oh, hoe gelukkig ben je, zegt de Heer Jezus, gefeliciteerd, ik prijs jou gelukkig, gezegend ben je als je zachtmoedig bent. Nou, dat is het laatste waar we over na hebben gedacht. En dat betekent, daar zit in van een zachtmoedig iemand heeft de heerschappij niet meer zelf in handen. Heeft niet meer de touwtjes zelf in handen in zijn leven, maar heeft die overgegeven aan God. En leeft van daaruit, ik heb toen het beeld genoemd, dat is al een tijd geleden. Maar het beeld genoemd van een open hand in plaats van een gesloten vuist. Een open hand, iemand die leeft en zegt van Heer, hier is mijn leven, hier is alles wat ik bezit. Hier is mijn gezondheid, mijn bezittingen, mijn leven, alles, mijn dromen, mijn idealen. Op een open hand en u mag doen wat u wilt. Een zachtmoedig iemand. En dat uit zich in hoe we met elkaar ook omgaan en hoe je... Nou ja, met je spulletjes enzovoorts omgaat. En van daaruit vloeit de vierde zaligspreking. O, hoe gelukkig ben je als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Als je een verlangen hebt naar het juiste. Want zij zullen verzadigd worden. Nou, we gaan nadenken eerst over wat is nou gerechtigheid? Wat bedoelt Jezus hier? Gelukkig ben je als je hongert en dorst, als je verlangt. Naar gerechtigheid. Wat is gerechtigheid? Nou, ik denk dat het goed is om eerst ook te zeggen wat Jezus hier niet bedoelt. Je hoort nog wel eens dat Jezus hier zou bedoelen dat je gelukkig bent als je hongert en dorst naar gerechtigheid in een brede zin van het woord. Dat we gerechtigheid hier op aarde willen. En dat is natuurlijk een heel mooi verlangen en een goed verlangen. Maar dat is nogal algemeen. Jezus die bedoelt hier een gerechtigheid in ons persoonlijk leven, in ons eigen hart. Je zegt, ja, maar hoe weet je dat dan nou? Omdat al die zaligsprekingen gaan over ons hart, over onszelf. Niet in een brede algemene zin, zoals ja, ik verlang naar gerechtigheid, dat er geen oorlog meer is, dat er geen hongersnoden meer zijn. Dat ook, dat is natuurlijk een verlangen van een christen. Maar Jezus die werkt hier de wetten van zijn koninkrijk uit. Hij zegt hier... De mensen die bij mij horen, die bij mijn koninkrijk horen, die worden gekenmerkt door arm van geest, doordat ze treurende levenshouding hebben, doordat ze zachtmoedig zijn en doordat ze honger en dorst naar gerechtigheid, naar het juiste in hun leven. Het gaat om ons hart. Dat zie je ook in de volgende zaligspreking, waarin hij zegt, ik prijs je gelukkig als je barmhartig bent. Ik prijs je gelukkig als je... Rein van hart ben, zie je? De reinen van hart. En dat is heel persoonlijk, komt heel dichtbij. Dus Jezus prijst mensen gelukkig die ernaar jagen om dat gerechtigheid in hun leven aanwezig is. Het is ook niet, op zich heel voor de hand leggen, ik noem het toch. Jezus bedoelt hier ook niet, oh gelukkig ben je als je je recht zoekt. Dat is juist het tegenovergestelde van wat Jezus ons leert. Dat we niet ons recht moeten zoeken. Dat als iemand mij onjuist bejegent... Dat ik dan lik op stuk beleid uitvoer. Dat ik mijn recht zoek. En koste wat het kost, onderste steen boven wil hebben. Zodat er recht wordt gedaan aan mijn persoonlijke leed of wat dan ook. Jezus zegt zelfs, als we geslagen worden op onze linkerwang, moeten we ons de rechter toekeren. Hele andere principes in het koninkrijk van Jezus. Maar wel principes, wel kenmerken, waarvan Jezus zegt, ik prijs jou gelukkig. Als dat kenmerkend is in jouw leven. Wat is het wel? Nou, het is zoals ik al zei, het juiste, datgene wat recht is in je leven. Ik denk dat je het heel eenvoudig zou kunnen samenvatten, dat Gods hart, datgene wat God als wetgever is en uitvaardigt in zijn wetten, in zijn bepalingen, in zijn geboden, in zijn verordeningen, dat het juiste is. Dat wat God als goed betitelt, dat goede aanwezig is in ons leven. Dat we daarna jagen. En ik denk dat het goed is. Wij in heel veel traditionele kerken worden wet voorgelezen. Hè, de 10 geboden. En daar kan je wat van vinden. Je kan zeggen, ja, we zijn niet meer onder de wet. Dus het hoeft niet meer voorgelezen te worden. Maar ergens zit, vind ik er iets heel moois in zitten. Toch wel. En dat is dat... Dat die wet... ons toch de spiegel voorhoudt. Gods morele wet, als we daarin kijken, dan zien we wat de standaard is. En zoals we gaan zien zo meteen, dat wekt toch een verlangen als we echt zien wat Gods standaard is, wat Gods goede wet is, zijn principes zijn, wat Gods hart is daarin, in het morele aspect in ieder geval, dan is dat een spiegel waaruit, als we dat zien, waaruit dat verlangen ook kan ontstaan. En wat ik wil doen, heel kort, als we nadenken over wat is die gerechtigheid, die wet even doornemen, die 10 geboden dan. En ik weet, de 10 geboden zijn een soort van samenvatting, er is veel meer. Er zit ook in de wet van God, in de Torah, zit ook een heel stuk ceremonieel, weet ik ook, dat dat voor Israël is en niet per se voor de heidenen. Maar er zit ook in de wet van God, in de Torah, in de 5 boeken van Mozes en wat eruit volgt, ook heel veel van Gods hart, van algemene morele principes. Het eerste gebod, daar gaan we. Geen andere goden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Dat betekent God alleen eren en aanbidden. Geen andere voorwerpen, dingen in ons leven waar we ons vertrouwen op stellen. Dat is het eerste gebod. Geen andere goden, zegt de Heer. Ik wil dat je alleen mij vertrouwt en niks anders. Tweede, ik ga ze heel kort hoor, en daar is veel meer over te zeggen, maar gewoon om even te kijken, wat is nou die gerechtigheid? Tweede, geen gesneden beelden, geen afbeeldingen. Je kan zeggen, ja, dat doen we niet, want we hebben geen beelden hè, in onze woonkamer staan van, nou, dit is God en dat knielen we ons voor neer. Maar dat is veel breder, waar ook het aspect in zit van dat we recht doen aan Gods karakter. Dat we geen verkeerd beeld van hem hebben. Als je bijvoorbeeld gelooft dat God alleen maar die God is die heel ver weg is en die alleen maar met zijn vingertje klaarstaat om jou te berispen, om jou te veroordelen, dan heb je geen juist beeld van God. Dan heb je een gesneden beeld. Dan heb je een verkeerd godsbeeld. Daar gaat het over. God zegt, ik wil dat je een goed beeld van mij hebt. Een kloppend beeld van mij hebt. Als je alleen maar gelooft dat God liefde is en alles wat goedkeurt en zand erover, heb je geen goed beeld van God. Dan heb je een gesneden beeld. Dus een beeld wat opkomt uit de schrift en dat we in onze aanbidding, in hoe we God eren, recht doen aan zijn karakter. Dat is het tweede gebod. Het derde, Gods naam niet verkeerd gebruiken. Hem recht doen, ook in zijn naam, met respect over hem spreken, in ons denken, in ons spreken naar elkaar, in het eren van hem. Het vierde, de Sabbat houden, de rustdag houden. Nou, er is heel veel over te zeggen, ik weet het. Ik weet de discussies die er zijn, over welke dag nou en of je het überhaupt nog moet doen, of het nou alleen voor Israël is, maar in ieder geval, wat hier als moreel aspect in zit, in de rustdag houden, is dat God zegt, je moet rusten. Je doet geen recht aan mijn hart als je niet rust, als je maar doordendert. Gods gebod is om te rusten, hoe heerlijk is dat? Ja, Gods wet is goed. Die gerechtigheid van God is iets zo moois. En ik geloof persoonlijk dat het ook nog eens op de 7e dag moet zijn. God heeft gezegd 6 dagen werken, 7 dagen rusten. Of het nou de zaterdag is, of de zondag, of de maandag. Of kan je van alles over vinden. Maar die cyclus is zoiets moois en zoiets goeds, dat we niet doordenderen. We zijn geen... er zit een stuk afhankelijkheid in. Dat we zeggen, ja, ik moet nu gaat een noodstop in. Ik neem nu rust. Daar zit ook een stuk geloof. Soms is... Ik heb een boek gelezen over rust en die zei ook van... Een neppie doen, een middagslaapje doen, is soms een daad van geloof. Dat je die dekens over je kin heen trekt, daarmee zeg je van, ja, ik ben kwetsbaar, ik ben een mens, ik heb rust nodig. Ik moet gewoon rusten. Ik kan het niet allemaal zelf bewerken. Maar over slaap zou je ook nog een hele... Dat is ook nog een interessant iets om daar eens over na te denken. Om een goede slaaptheologie te hebben, goede rusttheologie, dat is nodig in deze tijd. We denderen maar door, hè, als we niet oppassen. En de burn-outs zijn daarom ook een groot probleem in onze maatschappij. Rusten. Je ouders eren, het 5e gebod. Respect voor hen hebben. Kinderen. 6e gebod, niet doodslaan. Je naaste geen kwaad doen. Zowel niet in je gedachten, in je woorden en in je daden. Ook niet in je woorden. De ander doden met je woorden of met je roddel of met... We kunnen echt, er staat in Spreuken die tekst, er zijn er die met dolksteken praten, staat er in Spreuken. En dat kan, we kunnen soms met dolksteken naar elkaar praten, elkaar verwonden en pijn doen. Niet doodslaan is het rechte. Niet echt breken, rein en heilig omgaan met je seksualiteit. het verbond wat je hebt gesloten met je man en je vrouw ook echt daadwerkelijk uitleven. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. En ik weet van alle pijn, nee, ik weet niet van alle pijn, maar ik weet dat er pijn is. En dat het niet vanzelf gaat. Maar trouw blijven. Je echt niet breken. Het verbond recht doen. Wat is anders je ja waard? En rein omgaan met je seksualiteit. Niet stelen. Niet nemen van de ander wat de ander toekomt. Of dit nu aan de overheid is, je werkgever, je collega of wie dan ook. Niet liegen. Eerlijk zijn naar elkaar. Maar ook je eerlijk voordoen. Ook niet liegen met je persoonlijkheid. Dat je je anders voordoet dan dat je bent. Maar dat je eerlijk bent. Dat je transparant bent. Niet liegen. Oprecht. In woorden, denken en daden. Niet begeren is het 10e gebod. De gezindheid en de gerichtheid op meer hebben. Nou, dat is ook iets misschien wel wat heel actueel is in ons leven, in onze maatschappij. Ben je tevreden met je inrichting, met je auto, met je... Kan je gewoon ook eens een auto 10 jaar rijden? Dat hoeft niet, maar wat voor hart zit erachter? Dat je altijd maar meer wil, of beter wil, of anders wil. Het gebod is, je zult niet begeren. Je mag 1 ding begeren. Want niet begeren is helemaal geen goede samenvatting van dat 10e gebod. Want we moeten wel onze eigen vrouw of onze eigen man begeren. Dat is heel bijbels. Maar niet begeren wat van je naast is. Dat je altijd maar meer wil. Zo even heel kort de 10 geboden. Gerechtigheid. Datgene wat goed is, wat juist is, wat mooi is. Datgene dat als iedereen, de hele wereld, Gods wet zou doen, dan zou het hemel op aarde zijn. Paradijs. Als iedereen dat zou doen. Het is zo goed. Gods wet is zo goed en zo mooi. En ik zeg ook heel vaak tegen jongeren, jongelui, het is niet om je te pesten dat je geen seks voor het huwelijk mag. Zo van, nee hoor, God onthoudt je dingen die heel fijn zijn eigenlijk, maar ja, het mag niet. Het is echt iets goeds. Het is ter bescherming. Het is tot zegen. Gods wet zijn hekjes van liefde, zo wordt ook wel eens gezegd, hè? Om je te beschermen en om je te bewaren. Het is het goede, omdat Gods hart goed is. David zegt in Psalm 119, vers 20, mijn ziel wordt verteerd van verlangen naar uw bepalingen, uw wetten ten alle tijden. Gerechtigheid, het goede, het juist. En Jezus zegt, o, hoe gelukkig ben jij vanmorgen. Als je hiernaar verlangt, als je hongert en dorst, dat datgene wat God voorschrijft, dat het ook praktijk is in je leven. Wat heel, en daar ga ik zo meteen nog wat uitwerken, maar wat heel opmerkelijk is, en wat goed is om ook te noemen, is dat Jezus niet zegt, oh, hoe gelukkig ben je als dat helemaal praktijk is in je leven. Maar Jezus zegt hier, oh, gelukkig, gezegend ben je, als die honger en die dorst ernaar aanwezig is. Dat is iets anders. Dus Jezus zegt niet, je bent gelukkig pas als je volmaakt bent, als dat helemaal praktijk is in je leven, die wet van God. Maar als je ernaar verlangt, de christen wordt gekenmerkt door een intens verlangen naar datgene wat hij ziet in wat God betitelt als goed, als het juiste, dat praktijk is in zijn leven. Honger en dorst, het tweede wat Jezus hier noemt. Een intens verlangen, zoals ik al zei. Bij echte honger en dorst, ja, wij kennen het eigenlijk niet, tenminste ik ken het niet, maar ik lees erover. En ik probeer me dat in te denken en ik zie het in films. Maar echte honger, dus niet een beetje trek hebben. Maar bij echte honger en dorst is er niets anders, wat ik lees van mensen die dat hebben doorgemaakt of doormaken, wat je bezig kan houden dan dat. Dan het eten en het drinken. Kijk, de verloren zoon, we kennen de geschiedenis, hè, die stond op een gegeven moment, zei hij, nu zal ik opstaan en naar mijn vader gaan, ik zal teruggaan. Maar wat zet hem in beweging? Dat was niet een beetje trek. Dat was echt een intense honger. Hij had honger, zelfs zo dat hij zijn buik wilde voeden met de schillen, met het varkensvoer. En toen zei hij, ik zal opstaan, wat ben ik eigenlijk dwaas zeg. Bij mijn vader is overvloed. Tafels vol met heerlijk eten. Bij mijn vader is het goed. Mijn vader is goed. En hij geeft het goede. Wat ben ik een dwaas. Ik zal opstaan, ik zal naar mijn vader gaan. Zie je, niet een beetje trek wat hij had, maar hij had honger. En die honger zette hem in beweging om te gaan naar zijn vader. Ik las een stuk over de Eerste Wereldoorlog, om nog wat over dat honger en dat dorst, wat dat is. Dat was in 1918. Palestina was bezet door het Ottomaanse Rijk, door de Turken, in de Eerste Wereldoorlog. En in 1918, zo omstreeks die tijd, dat jaar, werd Palestina bevrijd door een troepen, door een leger, wat samengesteld was door vanuit Britten en Australiërs en Nieuw-Zeelandse troepen. En die achtervolgden de resterende Turkse legers. Dus gingen het Turkse leger achteraan. Om ze te verdrijven uit Palestina en de Turken die vluchtten en ze gingen er achteraan. En het Turkse leger die verdween in de woestijn. En na een tijd kwamen de achtervolgende troepen, die Britse en die Australische Nieuw-Zeelandse troepen, die kwamen voorbij Berseba, waar het laatste watertappunt was voordat ze die woestijn ook in moesten om die Turkse legers te achtervolgen. En na een aantal dagen in de snikhete woestijn te reizen, raakten hun watervoorraden op. Met de zon recht boven hun hoofd werden hun monden droog, hun hoofden bonkten, ze werden dizzy, sommigen vielen flauw van de dorst. Hun ogen werden met bloed doorlopen, hun lippen opgezwollen en paars. En naast de fysieke uitputting werden ze voortdurend geteisterd door hallucinaties. Verschrikkelijk. Honderden van hen stierven in het droge woestijnzand. En ze wisten, die achtervolgende legers, ze wisten dat als ze die betreffende nacht het niet zouden redden naar de bronnen van Sharia, er duizenden van hen zouden sterven. Maar ze kwamen bij die bronnen. Ze kwamen bij de bronnen van Sharia. En de Turken waren daar ook. En ze vochten letterlijk voor hun leven om de Turken te verdrijven. Toen de Turken waren verdreven, werd het water omhoog gehaald uit de stenen bronnen. Je moet je dat voorstellen. De Turken, de vijand was verslagen. Ze stonden daar, die legers, dagenlang dorst. Ze hadden vrienden verloren aan de dorst. Maar degenen die daar stonden, die stonden er. Maar terwijl ze bij die bronnen stonden, mochten eerst degenen die er slecht aan toe waren drinken. De rest van het leger moest wachten totdat de zieken, de gewonden en halfdode soldaten gedronken hadden. Het duurde maar liefst 4 uur totdat de laatste zieke, gewonde man gedronken had. En gedurende die tijd stonden die mannen, die smachten van de dorst, niet meer dan 10 meter bij de duizenden liters waters vandaan, wat zich in de putten bevond. Water waar ze met een allesverdrijvend verlangen dagenlang naar hadden gedorst en van hadden gedroomd. En er wordt gezegd dat een van die officieren, die daar stonden ook, achteraf het volgende zei. Hij zei dit: ik geloof dat we allemaal een van de belangrijkste bijbellessen kregen tijdens de tocht van Berseba naar Sharia, naar de bronnen. Die belangrijkste bijbelles was deze. Als deze dorst en dit intense verlangen naar water, wat zij hadden, karakteriserend was voor ons verlangen naar God, naar gerechtigheid, naar zijn wil in onze levens, een verterend, al het andere verdrijvende verlangen. Als dat zo zou zijn, hoe rijk zou de vrucht van de geest dan aanwezig zijn in onze levens? Dat is eigenlijk waar het over gaat. Als dat verlangen kenmerkend is voor ons verlangen naar gerechtigheid en voor Gods standaarden, Gods hart in ons leven, dan zou die vrucht van de geest zo rijk aanwezig zijn. En dan zou het zo een verzadiging, zouden we ermee verzadigd worden. Dat is het derde aspect wat hierin zit. Hè? Honger en dorsten, gerechtigheid. Maar Jezus belooft hier iets ongekend groots. Hij zegt niet als je als dit helemaal praktijk is in je leven, als je volmaakt Christen bent, nooit meer zondig, nooit meer struikelt, nooit meer valt, dan prijs ik je gelukkig. Hij zegt, ik prijs jou gelukkig. Mijn koningskind, mijn onderdaan, als dit verlangen aanwezig is in je leven. Want ik beloof jou deze morgen, zegt hij, want je zal verzadigd worden. Dat is de belofte deze morgen, dat is de bemoediging. Je zal verzadigd worden. Nou, verzadigd, dat is zo'n mooi woord. Dat is het beeld van een spons, hè, die droog is. Die een bepaalde hoeveelheid water kan bevatten. En die droge spons die dompel je onder in een emmer en je haalt hem eruit en hij is verzadigd van water. Of zo'n kleine baby die loopt te krijsen om eten, de borst van mama. En nou, krijsen tot en met. Ik heb daar heel veel nachtmerries nog van momenten dat we in de auto zaten en dat kind maar niet stil werd. Hè? Je kent het misschien wel als jonge ouders. Maar als dat kind dan, wij deden het zelfs onder het rijden, want ja, het is geen pretje. Dat Paula dat kind dan uit die maxicosi plukte en dat aan de borst legde onder het rijden. Tegen alle wetten in natuurlijk van de overheid, maar goed. En dat kind dan stil is. En dan, als dat kind dan genoeg gedronken heeft, dan ligt het zo rozig, wordt het ook wel genoemd, en met die blosjes op de wangen, verzadigd. Dat beeld. Jezus zegt, als je hongert en dorst naar gerechtigheid, dan zal je verzadigd worden. En weet je waarmee je dan verzadigd zal worden? Je wordt dan, als je hongert en dorst naar, als je hongert naar eten, en ik beloof jou, jij hebt honger, en ik zeg tegen jou, ik beloof je, je zal verzadigd worden. Ja, waarmee dan? Nou, met eten. Dan word je verzadigd met eten. Waarmee? Wat belooft Jezus hier? Hij belooft hier dat we verzadigd worden met wat? Met gerechtigheid. Hij zegt, ik prijs jou zalig als je verlangt, intens verlangt naar gerechtigheid. Ik beloof je, je zult verzadigd worden. Waarmee dan? Met gerechtigheid, want daar verlang je naar. Ik beloof je, zegt Jezus, je zal verzadigd worden. Die gerechtigheid, dat juiste, de wet van God, zijn principes, zijn hart, dat goede, dat zal praktijk worden in jouw leven. Hoe dan? Op welke manier, dat is de vraag die dan daaruit naar boven komt. Op welke manier zal God dit verlangen verzadigen in ons leven? Nou, ik denk als we recht doen aan de schrift, als we dat uitdiepen, dat dat een driedubbele verzadiging is. Ja, dat is mooi. Het is een driedubbele verzadiging, ga ik laten zien. De eerste verzadiging, en die komt uit Romeinen 9, daarom heb ik dat met je gelezen. De eerste verzadiging vindt plaats van dat God zegt van, ik ga ervoor zorgen dat die gerechtigheid de jouwe wordt, dat jouw leven daarmee doordrenkt is. Dat vindt plaats in je zijn. In je identiteit. Dat is waar Romeinen 9 over gaat. Dus dat is de eerste verzadiging. In je zijn. Paulus die schrijft hier over twee groepen mensen in Romeinen 9, wat we net hebben gelezen. Hij zegt, je hebt de heidenen en je hebt Israël. En hij zegt, Israël heeft die gerechtigheid, die verzadiging daarvan niet verkregen. Dat hebben we gelezen. Hè? Wat zullen we dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid gekregen hebben. Maar Israël zegt hij, dat de wet van de gerechtigheid najaagt. Je zou zelfs kunnen zeggen, Israël had de wet, had alle informatie van wat goed en wat recht en wat Gods hart was. Ze hadden de informatie, maar, zegt Paulus, Israël, en ze hadden misschien ook nog wel een bepaalde vorm van honger en dorst, maar niet met het juiste inzicht. Dan ga ik zo meteen laten zien wat dat dan wel is met het juiste inzicht. Maar ze jaagden wel die bepaalde standaarden na, maar ze hebben het niet gekregen. Ze zijn aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen, zegt Paulus. Dus Israël, je kan, en dat kan voor ons ook gelden, we kunnen de juiste standaarden hebben, we kunnen precies weten hoe het zit, maar het wordt geen praktijk in je leven. Dat is Israël, dat is kenmerkend voor de periode van Israël. Maar, zegt hij, die tweede groep, dat zijn de heidenen. De heidenen. Wij, toen wij nog vikingen waren of zoiets. Heidenen, de goyim, de volken rondom Israël. Zij hadden geen wet, zij hadden geen Torah. Zij hadden die pure, rechtvaardige, mooie bepalingen van God niet. Ze leefden in duisternis. Maar, zegt Paulus, de heidenen die dat helemaal niet najaagden, die waren helemaal niet zo nauwgezet bezig om die wetten van God praktijk te maken in hun leven, die hebben gerechtigheid verkregen. Bij hun is het wel praktijk geworden. Nou, wat is dan het verschil? Dit. Paulus zegt, het verschil is dit. De ene groep, Israël, heeft die wet wel nagejaagd, maar ze zochten het niet uit geloof, vers 32, maar als uitwerken van de wet. En dat is zo verdrietig. Want je kan alle informatie hebben. Je kan de wet van God hebben. Maar je kan het niet. Dat is ons probleem. We kunnen niet, als ik net die wet een beetje heb uitgespeld, die 10 geboden. En als we de rechtvaardige bepaling van God zien, als we zien wat Gods standaard is, dat we de ander moeten liefhebben zoals onszelf. Dat we God lief moeten hebben boven alles, onze naast als onszelf. Wij kunnen het niet. Dat is geen dogma, dat is echt waar. En ik hoop dat je daar iets van hebt ontdekt. Ik wel. Ik ervaar het dagelijks. Ik moet mijn vrouw lief hebben zoals gisteren de gemeente lief gehad heeft. Ik moet mijn kinderen opvoeden in de terechtwijze en onderwijzing van de Heer. Allemaal geboden, allemaal juiste, goede, prachtige dingen. Maar ik schiet zo tekort. En we schieten allemaal zo tekort. We kunnen de juiste informatie hebben, maar we kunnen het niet uit eigen kracht. We redden het niet. Er is niks mis met die wet hoor. Er is iets mis met mij, met ons, met jouw hart. We zijn niet in staat om dat goede te doen. En Israël was dat ook niet. Maar toch hebben de heidenen gerechtigheid verkregen. Maar niet als uit werken van de wet, zegt Paulus, maar uit geloof. Het is praktijk geworden in hun leven uit geloof. Want zij hebben zich niet gestoten, en daar ligt de sleutel. Zij hebben zich niet gestoten aan de steen des aanstoots. Maar Israël stond niet open voor verlossing, stond niet open voor Christus, voor de Messias. Want ze probeerden het zelf. En daarom heeft God Jezus gegeven en voor hun was het een struikelblok. Waarom? Ze hadden Jezus helemaal niet nodig om verlost te worden. Ze konden zichzelf wel verlossen. Door de wet te doen. Maar als je hebt ingezien dat je jezelf niet kan verlossen, dat die wet geen praktijk kan worden in je leven, omdat je het gewoon niet redt, dan heb ik goed nieuws voor je vanmorgen. Dan is er evangelie, goed nieuws. En dat is dat Jezus de steen des aanstoots voor degene die het zelf willen doen, maar voor degene die erachter zijn gekomen dat ze het niet zelf kunnen, is hij het middel tot verlossing, is hij hun liefste. Jezus zelf heeft de wet helemaal vervuld. Dat is zoiets moois, dat hij heeft volledig volmaakt die wet wel gedaan. Helemaal tot in zijn volmaakt, de wet vervuld. Het woord is vlees geworden. Die wet, zegt Johannes, die Torah, dat goede hart van God, dat is vlees geworden, dat is mens geworden. En hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft volmaakt gedaan wat van een mens verwacht zou moeten worden, van iemand die God dient. Dat heeft Jezus gedaan. Maar waarom is hij dan een oorzaak geworden in die verzadiging? Dat is dan de vraag. Hè? Waarom is nou die eerste verzadiging van ze zullen verzadigd worden met gerechtigheid? Waarom is dat nou in Jezus? Nou hierom. Hij heeft die wet volmaakt gedaan. Maar hij zei, straf mij maar als zijnde een wetsovertreder. Hij had niks verkeerd gedaan. Maar hij zei, straf mij maar, zodat degene die wet niet kunnen vervullen, niet kunnen doen tot in volmaaktheid, vrij uit mogen gaan. Hij heeft je straf genomen, broeder, zuster. Hij heeft je overtredingen, mijn overtredingen, heeft hij op zich genomen, terwijl hij niks verkeerds had gedaan. En hij heeft gezegd, beschouw mij maar als zo'n zondaar, als zo'n wetsovertreder. Zodat zij vrij uit kunnen gaan. Dat is evangelie. Dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Daarin ligt de eerste verzadiging. Dat hoeveel je ook bent, dat als je, en hoe je het ook na probeert te jagen, dat je stopt met dat najagen van het doen. Je redt het niet uit jezelf. Maar dat je het niet meer zoekt uit werken van de wet, maar dat je het zoekt uit geloof. En dat je zegt, Heere, ik vertrouw op u. Ik vertrouw Heere Jezus. Ik kijk naar u aan het kruis. Misschien moet je dat opnieuw eens doen. Naar die heuvel Golgotha gaan. En kijken naar die man die daar hangt. Niet zomaar een man, maar Jezus de Zoon van God. Zie hem hangen daar, naakt aan het kruis. Het bloed druipt van zijn gezicht. Zijn rug kapot geslagen. En daarboven staat de koning van de Joden. Daar hangt hij. Wat zie je? Wat zie je in hem? Nooit één zonde gedaan, een smetteloos lam. En toch vervloekt. Waarom? Door de aarde afgewezen. Nou, als iemand afwijzing heeft meegemaakt, dan is Jezus het. Verlaten door zijn vrienden. verstoten door de mensheid. Maar wat nog veel dieper is, verstoten door God. Mijn God, waarom verlaat u mij? Nooit wat verkeerd gedaan. Waarom verlaat u mij? Zodat jij nooit meer verlaten hoeft te zijn van God. Nooit meer. Dat is het evangelie. Dat is verzadiging in je diepste identiteit. Zodat God nu tegen jou zegt, mijn geliefde. Jij bent mijn geliefde zoon. Mijn geliefde dochter. In jou heb ik welbehagen. Ja, maar kijk naar mijn leven, Heer. Ik struikel, ik val. Nee, het is niet jouw gerechtigheid. Het is zijn gerechtigheid. Wat ik jou toereken. Dat is de eerste verzadiging. Maar je zou kunnen zeggen, oké, dan ben je toch verzadigd. Verzadigd zijn is toch verzadigd. Ja, maar dat is niet helemaal het beeld wat Jezus hier gebruikt. Je kan bijvoorbeeld als je iets heel lekkers eet. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van gerookte zalm. Warm gerookte zalm. Ken je dat? Of die dikke moten. Heerlijk, daar kan ik mijn vingers bij opeten. Of lekkere biefstuk. Medium. Doorbakken. Maar als je dat hebt gegeten, dan kan je echt heel erg trek in hebben. En dat kan je zeggen, oh, dat heeft me verzadigd. Maar het is niet gezegd dat je dan niet meer wil. Dat je dan ja, nooit meer wil of zo. Dat is precies hetzelfde met dit. Jezus zegt, je zal verzadigd worden. Hoe? In de eerste plaats met gerechtigheid in je zijn, in je identiteit, door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar de tweede, je zal verzadiging ervaren in je wandel. En ik denk zelf dat dit nog meer is wat Jezus bedoelt als de eerste, maar die eerste is zeker belangrijk. Jezus zegt, je zal verzadigd worden met gerechtigheid in jouw levenswandel. Met andere woorden, een christen is iemand die steeds meer groeit in het lijken op Jezus. Dat is een kenmerk van iemand die bij het koninkrijk van Jezus hoort. Hij heeft een honger en een dorst naar gerechtigheid. Hij wil dat die wet praktijk wordt in zijn leven. En hij ervaart ook, met vallen en opstaan, dat steeds meer ook de praktijk wordt. Hij ervaart die verzadiging van God in zijn leven, ook daarin dat het praktijk wordt in zijn levenswandel. Nou zou je kunnen zeggen, oké, dus nou moet je toch zelf gaan doen. Dan moet ik toch die wet zelf gaan doen. Dus ik ben gerechtvaardigd. Het is Christus toegerekende gerechtigheid. Halleluja. Prijs de Heer. Maar nu moet ik het zelf gaan doen. Nou, dat is niet waar. Dat is niet wat ik bedoel. Dat is niet wat de schrift bedoelt. Ook onze heiliging, want daar hebben we het over, vloeit voort uit het kennen van Jezus. En vanuit het leven in een geloofsverbondenheid met Jezus. Dus niet, nou moet je het op eigen kracht gaan doen. Maar het evangelie zit daarin dat onze rechtvaardiging uit Christus is en door het geloof is. Maar ook onze heiligmaking, en dat is echt essentieel, vloeit voort uit een diepe geloofsverbondenheid met Jezus. Dat vloeit daaruit voort. Dus niet, dan moet ik het zelf gaan doen. Hij geeft me een stel regels. En nou, zoek het maar uit, tot ik zie je straks in de hemel. Dat is niet Jezus' hart. Jezus heeft gezegd van, ik laat je niet als wees achter, ik geef je de trooster. De Heilige Geest. Die geef ik aan jou. Dat ben ik. In de persoon van de Heilige Geest. Wij zullen bij jou blijven. We zullen je helpen. Ik en de Vader, zegt hij. In de persoon van de Heilige Geest. Dus, en daar ligt die tweede verzadiging in. Dat we, als we daaruit leven, steeds in die geloofsafhankelijkheid en die geloofsverbondenheid met Jezus, dan zal dat ook steeds meer praktijk worden in ons leven. Dat we die vervulling, die verzadiging met die gerechtigheid ook kunnen smaken en ervaren. En het verschil, ik heb hier nog neergezet bij dit punt ook. Het verschil, kijk, het is natuurlijk best wel, het kan zo'n toets zijn, hè, dat je zegt, ja, merk ik dat? Merk ik dat de wet steeds meer praktijk wordt in mijn leven? En dan faal je of je slaagt. En dan zou je zomaar... Dat is niet helemaal wat ik bedoel. Het is wel zo dat de belofte hierin zit, het goede nieuws hierin zit, dat als je hiernaar smacht, dat verlangen ervoor zorgt dat je steeds heiliger wordt en steeds meer groeit. Dat is het goede nieuws, zeg maar. Dat is de verzadiging. Maar misschien wordt het wel het meest hierin samengevat, wat het verschil is tussen een niet-christen en een christen. Dat is dit. Een christen, en ik hoop dat dat je echt kenmerkt, Dat is wel een toets. Een christen kan niet leven met zonde in zijn leven. En een niet-christen kan dat prima. Dat is eigenlijk de bottom line. Een niet-christen kan prima leven met zonde in zijn leven. Ik had er echt geen probleem mee voordat ik tot geloof kwam. Maar nu is er iets in mijn hart gebeurd. Ik heb de Heer lief gekregen. Hij heeft me opnieuw geboren laten worden. Er is een nieuw leven. En ja, ik zondig, maar ik kan er niet tegen. Snap je? Dat zou ons moeten kenmerken. Dat we zeggen van, dit wil ik niet. Ik honger en dorst naar de gerechtigheid. En dan zal je verzadigd worden. Dan zal er steeds meer door de kracht van de geest dat ook praktijk kunnen worden in ons leven. Het derde, de drie traps verzadiging in je zijn, in je positie of je identiteit, hoe je het ook noemt. In je levenswandel wordt dit praktijk. Maar ook in de toekomst, in je toekomst. Johannes 3, vers 2 staat, geliefden. Nu zijn wij kinderen van God. Sommigen zeggen dat je het niet zeker kan weten of je een kind van God bent. Nou, Johannes weet het zeker hoor. Johannes zegt, geliefden, hij schrijft, zij spreekt ze aan. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. Hoe weet je dat zo zeker, Johannes? Omdat het niet van mij afhangt. Omdat hij zegt dat een ieder die in hem gelooft niet beschaamd zal worden. Omdat Christus mijn gerechtigheid is. En omdat hij zegt, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen van God te worden. Daarom weet ik het zeker. Tegenwoordig is het niet zo populair als je dingen zeker weet. Dan ben je al snel verdacht. Nou, als een christen weet heel veel dingen wel zeker. Maar nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Het is nog niet helemaal manifest wat er zal gebeuren straks. Maar wij weten, zegt hij, dat als hij geopenbaard zal worden, als Jezus zal komen, wij hem gelijk zullen zijn. Daarin ligt die derde verzadiging. Straks, ja, het is nu, het blijft worstelen met die zonde. Het blijft onvolmaakt. Paulus zegt wel, ja, ik jaag ernaar. Ik wil dat het praktijk wordt. Ik heb het nog niet helemaal, het is nog niet helemaal manifest in mijn leven, maar ik jaag ernaar, dat ik het ook grijpen mocht. Dat het realiteit wordt in mijn leven. Gods hart, Gods wetten, Gods principes. Maar we moeten ook eerlijk zijn dat we zeggen, ja, het blijft hier ten dele, het blijft hier onvolmaakt. Volmaaktheid bereiken we hier niet. We bereiken hem niet hier. Maar straks als Jezus komt, zullen we bekleed worden, ja, met een nieuw lichaam. Zal Satan geen vat meer hebben, zal het vlees er niet meer zijn, zal de wereld ons niet meer proberen te verleiden, zullen we helemaal volmaakt nieuw zijn. Dat is ook die verzadiging wat Jezus bedoelt, naar ik geloof. Oh, hoe gelukkig ben je als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Want je zal verzadigd worden in je positie, in je wandel, in de praktijk, in je leven. Maar ook zeker straks. Straks zal de volledige verzadiging plaatsvinden. Als het helemaal praktijk is in ons leven. Ik las nog in Openbaringen dat we, Openbaring 19, dat de nieuwe schepselen, die horen bij de nieuwe schepping, bekleed zullen zijn in blinkende, smetteloze kleden. En er staat er, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dat zijn, daaruit blijkt dat het straks helemaal volledig recht is en juist is. Heerlijk. Verzadiging. Dat mag je echt bemoedigen, ook als je worstelt. Ook als je worstelt met zonde. En dat, dat je er maar niet bovenop komt. Zie maar eens af van jezelf. De hoop is ook een helm van de zaligheid, hè, in de wapenrusting. Het is een bescherming dat je hoop hebt en ziet van, ja, het is hier nog niet ten volle, maar straks zeker. Dat is niet ongeestelijk, dat is juist heel geestelijk. Dat we verlangen naar die dag. Dat we zonder smet, zonder rimpel voor hem zullen zijn. Tot slot. Ik heb hier nog een ja maar neergezet. Het zou zomaar kunnen zijn dat je zegt, ja, oké, honger, dorst, ik ervaar dat helemaal niet in mijn leven. Jezus prijst mensen gelukkig die honger en dorsten naar gerechtigheid, maar dat is geen praktijk in mijn leven. Dat is niet, ik ken dat helemaal niet, of dat is weg, die honger en die dorst. Zodat Jezus me helemaal niet gelukkig prijst deze morgen. Nou, en hoe kan ik dan wel die honger en die dorst bewerken? Nou, dat is echt wel een moeilijke vraag. Een lastig dilemma. Ik heb hier ook neergezet, en wat ik ook voel, ik kan geen honger en dorst in jou bewerken. Wij kunnen geen honger en dorst bij elkaar bewerken. Ik denk wel dat je één ding, als ik één handreiking mag doen op dat punt, als dat jouw worsteling is, dat is dit. Dat de Bijbel wel heel duidelijk laat zien dat de wet van God een spiegel is. Dus wat als dat nou niet aanwezig is in je leven, dan kan je daarbij neerleggen. Maar we hebben het nodig dat verlangen opgewekt wordt. Als je geen honger en dorst hebt, terwijl je wel echt heel erg behoeftig bent voor eten, dan zou het kunnen helpen om een rijke tafel neer te kunnen zetten, zodat die eetlust wordt opgewekt. Nou, ik denk dat dat ook zo werkt met de wet van God. De wet van God, zegt Galaten, is een tuchtmeester tot Christus. Dus wat zou je kunnen doen? Je toch niet de zonde vergoeilijken in je leven. Dat is wat we heel snel doen. Als ik moe ben, ik heb een dag hard gewerkt of een week hard gewerkt, ik kom thuis, kinderen die zijn onrustig en dan loop ik al mopperend en chagrijnig door het huis heen. En dan zou ik het zomaar goed kunnen praten door te zeggen, ja, ik ben moe, hè, ik heb een drukke week gehad en die kinderen ook altijd. Maar dat is niet eerlijk. We zijn eerlijk als we zeggen, ik heb mijn verantwoording om wel liefdevol te zijn. Dat is de wet van God, dat ik als vader toch op een bepaalde manier stabiel ben of eerlijk ben. En in ieder geval niet mijn kinderen en mijn vrouw pijn doen met mijn mopperkonterigheid. Ik zou dat kunnen vergoeilijken, dat is het punt wat ik bedoel. Maar we moeten het niet goed praten. Zonde moeten we niet goed praten. Noem zonde zonde. Laten we eerlijk omgaan met Gods wet. Zet je leven eerlijk af ten opzichte van de goede wet van God. En van daaruit kan er een verlangen, zal er een verlangen en een honger en een dorst ontstaan naar het juiste. Dat je zegt, Heere, dit is geen praktijk in mijn leven. Ik ben eerlijk, dit is geen praktijk in mijn leven. Ik zie dat dit de standaard is, maar dit is mijn leven. Heer, help me. Zorg dat een praktijk wordt in mijn leven. Ik heb u nodig, Heere. En ik geloof dat honger en dorst kan bewerken. Eerlijk zijn, niet de standaard verlagen, de standaard houden waar die staat. Maar ook, en dat is denk ik nog het belangrijkste, dan echt zien op zijn genade. De standaard wordt niet verlaagd, broeders en zusters. De standaard van God is sky high. De standaard wordt niet verlaagd, maar God komt in zijn genade naar ons toe. En hij brengt ons naar die standaard. Dat is het evangelie. Amen.